In Hosea 14 waren wij gebleven. Laatstelijk bij vers 3. Neem deze woorden, of gewoon neem woorden met u. En bekeert u tot de Heer en zegt tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Met een prachtige beeldspraak. En we hebben gezien dat daar kennelijk naar verwezen wordt in Hebreeën hoofdstuk 13. In elk geval, waar gesproken wordt over offeranden, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En ik zal u wel gezegd hebben dat het niet alleen betrekking heeft op de lippen, maar dat de lippen, de mond, de keel, de tong weliswaar altijd eerst genoemd worden als een mens actief wordt, maar dat het woorden zijn ter aanduiding van de werken van de mens in het algemeen. Dat begint nou eenmaal bij zijn mond en zo wordt het ook vermeld feitelijk in Romeinen hoofdstuk 3... waar we dat op de negatieve wijze uitgedrukt vinden. Maar het idee is natuurlijk hier in de eerste plaats dat wanneer dit volk zich zal bekeren, en daartoe wordt het opgeroepen vanaf vers 2, dat het dan alsnog in de priesterlijke positie geplaatst zal worden, waaruit het ontslagen is geworden volgens Hosea hoofdstuk 4. Dat waren, ik heb het nu dus over de uitdrukking van Hosea 4 vers 6. Mijn volk wordt stom gemaakt, heb ik u uitgelegd ooit. Wordt nietszeggend, dat is eigenlijk het goede woord, nietszeggend in de breedste betekenis van de term. Mijn volk verliest alle onderscheiding, dat wil zeggen is er niets meer te onderscheiden van de heidenen. Maar het woord dat gebruikt wordt is dus het woord voor stom zijn. Mijn volk wordt met stomheid geslagen. Wordt ons ontslagen namelijk, omdat het zonder kennis is. Dan heeft het dus niks te zeggen en te hopen valt dat het dat dan ook niet doet. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En zo verder. Maar als het volk ooit tot bekering zou komen, zou het kennelijk weer in de priesterlijke positie geplaatst worden. En deze woorden uit Hosea 14 vers 3 zeggen dat dan wel niet al te duidelijk, denk ik. Maar het zou toch redelijk herkenbaar moeten zijn. Want het brengen van offers, het offeren van varren, is in ieder geval een priesterlijke aangelegenheid. En daarna wordt verwezen. Maar die priesterlijke functie is natuurlijk ook een heel brede. En ik hoop dat u weet, maar misschien hebben we het daar vorige keer wel over gehad, dat wij als kinderen Gods in elk geval gemaakt zijn tot koningen en priesters. Door de Heer Jezus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, heet dat. In dus Openbaring 1 vers 6, waar het zo aardig samengevat wordt. Of vers 9, daar wil ik afwezen, maar zoiets. Maar daar staat het, lied 166 was dat volgens mij. Uit de bundel, de vergaderingsbundel. Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koning of zo, tot een koninkrijk. Ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Ik herinner me nog de oude bundel van Voorhoeven, goud op snee. En toen kwam er ineens een nieuwere versie uit. Nog steeds was dat Voorhoeven, geloof ik. Dat weet ik niet zeker meer. En het eerste lied wat erbij kwam was dit lied, 166. En het werd toen ook meteen veel gezongen. Ik weet niet wat het nu is, maar prachtig lied. Maar ik moet u ervan zeggen dat dat priesterschap niet maar betrekking heeft op één specifieke bezigheid van een gelovige, maar het heeft betrekking op heel het leven van de gelovige. Want niet, wij hebben een priesterlijke taak ergens gekregen. Ja, dat is wel zo, maar zo heet het niet. Het heet, wij zijn tot priesters geworden op grond van geboorte, zoals het ook met de oud-testamentische priesters nou eenmaal officieel het geval was. En als ze priesterlijke dienst verrichten, dat is nog maar de vraag, maar priesters waren ze. En daarmee hadden ze de verantwoordelijkheid om priesterlijke dienst te verrichten. En daar gaat het hier dus eigenlijk ook over. Want kort en goed, en laten we dat aan het begin van de avond maar weer eens vaststellen. Hier gaat het over de bekering feitelijk van Efraïm. Want daar gaat het over, het was niet Jeruzalem in vers 1 van hoofdstuk 14. Het was nog steeds Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. En hier wordt vooruitgelopen op een toekomstige bekering van het overblijfsel daarvan op een of andere wijze. En langzamerhand weet u toch dat dat betrekking heeft op de situatie in onze bedeling. Zo is in ieder geval onze bedeling begonnen. En daar gaat het maar om. En dat er weinig van over is, daarvan zeg ik dan, ja, dat is zo, dat weet ik en ik kan het niet helpen. Dus die bij mij komen klagen dat dat nou eenmaal zo is. Maar deze woorden spreken dus in de eerste plaats over onze tegenwoordige tijd. Dat is waar het om gaat. Zie, dat heel Israël, met betrekking tot alle stammen, ooit hersteld zou worden, dat is waar. Dat dat hier ook in besloten ligt, dat is ook waar. Het gaat onder dezelfde naam. Maar het is het oude gegeven, laat ik dat dan ook nog maar eens zeggen. Misschien heb ik die tijd nog aan het begin vanavond. Het is het oude gegeven dat al die uitspraken, in het algemeen zomaar generaliseren, dat al die profetieën over een toekomstige, vanuit het Oude Testament, hè, over een toekomstige bekering van Israël, de komst van de Messias, het aanbreken van het Nieuwe Verbond, of wat dan ook was, al die profetieën hebben een dubbele toepassing. Dat wil zeggen, de meest voor de hand liggende voor ons, om een of andere reden die mij ontgaat, maar de meest voor de hand liggende toepassing voor ons is die van de toekomst, de wederkomst van Christus, wanneer daadwerkelijk letterlijk Israël tot bekering zal komen, hersteld zal worden. Maar het neemt niet weg dat diezelfde profetieën wel degelijk van toepassing zijn, zo in het algemeen, op wat wij noemen de eerste komst van Christus. Alleen, dat heeft niet de definitieve vervulling gebracht. Dat wil zeggen, er komt nog het een en ander. Maar niettemin, al wat in onze tijd plaatsvindt sinds de zogeheten eerste komst van Christus, ligt besloten in de profetieën, in het algemeen, over de komst van de Messias, het aanbreken van het nieuwe verbond en wat het maar was. Daarna zeggen wij, nou, dan wordt het dus twee keer toegepast. En dan zeg ik, nou ja, als u dat makkelijker vindt om het zo te zeggen, dan houden we het daar maar op.
Maar heeft dat ook te maken met de verwisseling van niet de eerste, maar de tweede erft?
Ja, natuurlijk. Ja, het heeft er alles mee van doen. Het gaat langs twee verschillende lijnen. De ene is via Israël in onze dagen, de andere is via Juda in de toekomst. Maar op Juda volgt dan ook meteen Israël. Dus het wordt toch heel Israël. Het wordt toch Israël op een of andere manier. In onze dagen en in de toekomst ook. Dat er verschil is, ja, dat is nou eenmaal specifiek gemeentelijke waarheid. Het verschil tussen die beiden. De hemelse positie van de eerstgeborenen en dat soort zaken meer. Zie? Maar verder is het in principe hetzelfde. Ik vind het ook altijd fraai. Het is pas Pinkster geweest, dus misschien kan ik dat eens zeggen. Ik vind het ook fraai geïllustreerd in het zo omstreden verschijnsel dat Petrus op de Pinksterdag Joël 2 citeert en zegt, dit is, hij zegt het dus heel sterk, hè, dit is wat geschreven is door Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitschieten op alle vlees. Dat kan dan nog net, maar daarna wordt het toch problematisch als je wat verder leest. En bovendien, als je Joël 2 kent, het hele hoofdstuk bedoel ik, voor mijn part het hele boek, want het zijn maar 3 hoofdstukken, dan weet je toch dat het gaat uiteindelijk over de gebeurtenissen rond de 70ste week van Daniël enzovoorts. Hoe komt Petrus erbij om dat op de Pinksterdag voor te lezen? Dat is dan de vraag. En daarna verzin ze maar, hè, zeg ik altijd, verzin ze maar. Dan, nee, wat ze verzonnen hebben is dat Petrus niet wist waar hij het over had.
Nee.
Ja. Ze hebben ook verzonnen dat Petrus wel wist waar hij het over had, maar dat God zelf, dan moet ik voorzichtig worden, dat God zelf eigenlijk niet wist wat hij aan het doen was, wilde ik gaan zeggen, maar zo bedoelde ik het nou ook weer niet, maar het komt er wel een beetje op neer, het gaat een heel eind in die richting, zo van, Petrus wist waar het over ging, maar het is niet gelukt. Het is niet gebeurd, Israël kwam niet tot bekering en toen heeft God zijn plannen veranderd. Nee, dit is ultradispensationalisme. En dan zegt men, in Handelingen gaat het nog om Israël dat tot bekering zou komen. En ze kunnen dat aantonen. Ja, dat verbaast mij niks, dat is ook zo. Maar dat is dan niet gelukt en toen heeft God een ander plan bedacht. En dat kan niet.
Al zijn werken waren van voor de grondlegging in de wereld al.
En dat staat in Handelingen.
Dat doe
je. Ja, precies. En in een van de oude brieven, eerste brieven van Paulus, staat dat er, als er iemand een andere evangelie kon prediken, dan zei hij zei vervloekt. Dus volgens de ultradispensationalistische leer spreekt Paulus daar een vloek over zichzelf uit. Want die kwam later met een andere evangelie. Ik ben er gauw mee klaar met die dingen. Dit is dus niet het antwoord op de problematiek die we hebben, die veroorzaakt wordt doordat Petrus op die Pinksterdag leest. En dan moet ik eerst bij zeggen, op de Pinksterdag leest Petrus weliswaar dat stukje aan het eind van Joël 2. En hij begint met, het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgiet op alle vlees. En hij eindigt met, want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is waar hij over spreekt. En de rest laat hij liggen. Omdat het echt nog niet aan de orde was. En ook is uitgevonden dat die profetie dus twee keer vervuld gaat worden. Eén keer in de dagen van Petrus en Handelingen. Maar je moet dan toch zeggen dat niet al wat daar staat in Joël 2 vervuld is geworden. En daarna alsnog een keer in de wederkomst van Christus. En uiteindelijk maak ik daar ook bezwaar tegen. En dan zeg ik, nou ja, het is begonnen vervuld te worden. Dat is ook wat Petrus zegt trouwens op de Pinksterdag. Het is daar begonnen. God heeft zijn geest uitgestort. Zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Hij heeft het uitgestort op het vlees van de Heer Jezus. Met als consequentie dat die dus opstond uit de dood. En die, de Heer Jezus, heeft vervolgens dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort, staat er. Dat wil zeggen, er staat er nog een paar versen verder, staat er dan vervolgens ook op de vraag, wat moeten wij doen? Antwoord Petrus, bekeert u en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Met andere woorden, het vers is nog steeds van toepassing al zowat 2000 jaar. En ieder die tot geloof komt, ontvangt die geest. En het is nog steeds op basis van Joël 2. De Heer zou zijn geest uitstorten op alle vlees. En het is pas voltooid bij het begin van het duizendjarig rijk. Als ik het dus zo mag zeggen, met die term. Eenvoudig omdat de duizend jaren beginnen met dat alle ongelovigen van de aarde zijn weggedaan. Zodat je alleen gelovigen overhoudt. En die zijn allemaal wedergeboren. Hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen. En dan is die profetie vervuld. Het gaat gewoon door. En wij zijn eerstelingen.
Ik heb nog wel eens over het feit dat de Heer zegt, dit zeide hij tot de schrift vervuld zou worden. Daar verbaas ik me vroeger over.
Ja.
Dus hij zegt me
wel. Ja. Ja, dat zijn ook van die...
Ja.
Ja. Maar
zo was het natuurlijk niet.
Nee, maar dit is wel een voorbeeld. Ik weet niet of u dat zo snel volgt, maar ik ga het ook niet uitleggen. Nee. Maar het is wel een voorbeeld van hoe de profetieën een dubbele vervulling krijgen. Dat wil zeggen, in sommige gevallen nogal geforceerd en nogal nadrukkelijk. Maar niettemin, ze krijgen die dubbele vervulling. Ze zijn vandaag van toepassing. Ze zijn op de toekomende bedeling. Dat wil zeggen op de wederkomst van Christus net zo goed van toepassing. In ieder geval, om weer terug te keren naar Hosea. Het is in ieder geval redelijk bekend met betrekking tot profetieën over Juda. Over het Joodse volk. Namelijk dat de profetieën over oordelen die over het volk zouden komen, weliswaar een toepassing gehad hebben in de dagen van Nebukadnezar. En in de dagen van de Romeinen trouwens ook. Maar niettemin alsnog met hetzelfde recht van toepassing zullen zijn in de dagen van de grote verdrukking. Dat wil zeggen de dagen van de 70ste week van Daniel, het tweede deel daarvan dan. Dat wil zeggen, het slaat alsnog op de toekomst. En dat geldt ook voor profetieën over de verwoesting van Jeruzalem. Hetgeen gebeurd is in de dagen van Nebukadnezar. Maar daarna toch in ieder geval nog een keer in de dagen van de Romeinen. Maar dan nog, alsnog, zal het gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniel. Omdat het ook los daarvan apart vermeld wordt. Dus het herhaalt zich, om zo te zeggen. En profetieën over een terugkeer en een herstel van, laten we zeggen, van Juda, om het dan een beetje smal te nemen. Ja, die hebben een toepassing gehad in een terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dus een goed aantoonbaar, maar te denken dat het daar totaal, compleet vervuld is. Nee, dat is niet zo. En dus de hele profetie is alsnog van toepassing op een toekomstige terugkeer. En dan niet onder Kores, Cyrus Kores, maar onder degene waar Kores dan toch een type van was in de Bijbel. We lezen Jesaja, wat was het, 45? Is dat Kores? Doet er ook weinig toe. Nu, ging mij maar om het principe dat die profetie over oordeel en herstel weliswaar een soort toepassing gehad hebben, letterlijk, maar niet helemaal volledig, op het Joodse volk, op Juda. En ik probeer u wijs te maken dat profetieën over de 10 stammen specifiek, met diezelfde strekking, net zo goed een dubbele toepassing hebben. Dat wil zeggen, er zou een terugkeer zijn en herstel zijn aan het begin van onze bedeling. En daarna alsnog één in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dan, dat weet u hopelijk. Anders dan vraag ik maar aan de orthodoxe Joden na. Als de Messias komt in de toekomst om zijn koninkrijk op te richten, dan zullen ook die 10 stammen weer tevoorschijn komen. Dan wel verzameld worden. Maar die kwestie van die herstel van die 10 stammen heeft al een keer plaatsgevonden. Alleen het is niet een terugverzameling naar dat land geweest. Nee. Maar ja, nou moet niet te lang bij stil blijven staan natuurlijk. Maar het was nou eenmaal zo, ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb. Het was nou eenmaal zo dat toen de Heer aan David beloofde David, je hoeft voor mij geen huis te bouwen, laat dat maar aan je zoon over, maar ik zal voor jou een huis bouwen. Dat was 2 Samuel 7. Toen de Heer aan David hem een bestendig huis, koningshuis, koninklijke huis beloofde, van generatie op generatie. Toen zei de Heer ook tegen David dat hij voor het volk van David een plaats besteld had waar zij veilig en zeker zouden wonen. Ja, dat is toch een beetje vreemd, omdat juist in de dagen van David woonde het volk veilig en zeker in het beloofde land, dat in de dagen van David ook inderdaad zo groot werd als de Heer oorspronkelijk aan Abraham beloofd had. Van Egypte tot aan de rivier, tot aan de Eufraat. Wat staat daar dan eigenlijk? Wat belooft de Heer hen dan? Nou, wat daar beloofd wordt, is dat er ergens anders een land is waar Israël zou wonen. Niet in Canaan, maar ergens anders. Kent u die uitspraak? Zie maar eens kijken, waar heeft hij die vredes nou? Dat is niet bekend, hè? Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat je dat in 2 Samuel 7 in de Statenvertaling ook niet leest. Maar het staat er wel. 2 Samuel, hoofdstuk 7 is dat, hè? God verbiedt David een tempel te bouwen. Hoe negatief kun je een kop zetten boven een hoofdstuk? Soms is het heel mooi wat erboven staat en soms volledig ernaast, hè? Er had boven moeten staan: God belooft aan David een huis te bouwen. God verbiedt David een huis te bouwen, maar belooft dat hij een huis zou bouwen voor David.
Ja.
Dat is de essentie van het hoofdstuk. Prachtig verhaal. Maar daar ging het me niet om, om het koningshuis van David. Waar het me om ging, is vers 10. Waar staat: en ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden, en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Het gaat me om die tekst. Maar ik beweer, ik ben niet de enige hoor, maar ik beweer dat het vers vertaald had moeten worden in de toekomende tijd, om nogal wat redenen. Niet alleen grammaticale, want die zijn lang niet altijd doorslaggevend. Maar ook vanwege de context. Het had in de toekomende tijd gemoeten. Daar is een hele discussie ooit over geweest onder bijbelvertalers, naar aanleiding van de vertaling van Moffat in de tijd. Moffat, dat is Zuid-Afrika, maar goed, doet er niet toe. Maar naar aanleiding van de vertaling van Moffat, toen zijn allerlei lui hebben zich ermee bemoeid en die zeiden: nee, dat moet verleden tijd zijn. Maar toen hebben ze daar met elkaar overlegd hoe dat was en wat de argumenten waren. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het in de toekomende tijd moet vertaald worden. Ongeacht wat het betekent, maar het moet in de toekomende tijd vertaald worden. Alleen dan heb je een probleem. Want dan staat hier dus dat de Heer in de toekomst een plaats zal bestellen voor Israël, waar ze alsnog ergens, dat moet een ander land zijn dan, een ander land dan waar over David regeert. En nou heb ik hier voor me 2 Samuel 7 vers, jongens, 7 vers, links, in, wat is dit?
Oh.
Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem, Vlaams Bijbelgenootschap Beernem, Jongbloed. Nou, in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951, ja, dat heet NBG. Daar staat in vers 10: ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, dat wil zeggen ik zal het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken, zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Alsjeblieft. Dan moet het een ander land zijn. En daar gaat het maar om. Inderdaad, een ander land. Namelijk hier ergens op de Hondsrug of wat maar was. In Noordwest-Europa, ja. Daar zijn ze ook inderdaad verzameld geworden. En daar gaat het maar om. Hè? Kortom, die profetieën over herstel van Israël, meer specifiek de 10 stammen, die profetieën hebben net zo goed 2 vervullingen. Dat wil zeggen, 1 in onze dagen en 1 in de toekomst alsnog. En daarna moet ik er meteen bij zeggen dat dus de toepassing in onze dagen belangrijker is dan die in de toekomst. Om de dood eenvoudige reden dat als in het algemeen over de toekomst van Israël gesproken wordt, gaat het over de Messias en het Koninkrijk. Dat is vanzelfsprekend. Ook voor de Joden is dat vanzelfsprekend. Als de Messias komt, komen die andere 10 stammen ook weer. Dat is vanzelfsprekend. Maar dat er ook nog iets is met die 10 stammen ver voor die tijd, ja, daar hebben zij wel grote moeite mee natuurlijk. Om voor de hand liggende redenen. Omdat ze de Heer Jezus nou helemaal niet herkennen als de Messias. Maar zo is het uiteraard wel. En dat is dus het gewicht van deze profetie van Hosea. En in gelijke mate de profetie van Amos. Die trouwens veel uitgebreider is. En ook zich beperkt tot de 10 stammen van Israël. En het enige wat je daarin tegenkomt van Juda, dat is in de laatste verse van Amos 9, waar dan gesproken wordt, waar die woorden staan die Jacobus aanhaalt in Handelingen 15, Na deze of in de laatste dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En dat had met de 10 stammen eigenlijk niks van doen, omdat het huis van David was koning over Juda. Maar het impliceert dat als de Messias komt, dat daar die 10 stammen in betrokken zullen zijn, blijkbaar. En dat die troon van David hersteld zal worden over alle stammen van Israël. En daar komt het dus weer bij elkaar. Maar hier zijn we echt terecht bij onze tegenwoordige gemeentelijke tijd. En daarna is het ook niet meer zo moeilijk te begrijpen dat die woorden, zo zullen wij betalen de varren onze lippen, dat die tamelijk vrij geciteerd worden in Hebreeën 13. Want de Hebreeënbrief gaat nou eenmaal specifiek over onze tegenwoordige bedeling. De tijd namelijk waarin weliswaar die koning en hoge priester is aangesteld, maar zich teruggetrokken heeft in de hemel. In zijn hemelse positie. Dat is de Hebreeënbrief, hè? Want de Hebreeënbrief spreekt over de wederkomst van Christus. Die immers, waar staat het? In hoofdstuk 9 aan het eind, geloof wel. Dat hij ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, dat slaat op de toekomst. En dat bepaalt meteen dat die brief zijn grote gewicht heeft in onze tegenwoordige tijd. Voor zover de brief spreekt over, in het algemeen over de werking van het nieuwe verbond, blijft die altijd geldig natuurlijk. Maar niettemin, hij is specifiek gericht op de gelovigen in onze dagen. Logischerwijze, want wij zouden ons afvragen, als Jezus de Messias is, waarom is hij hier dan niet? Waarom heeft hij geen koninkrijk? Waarom wordt Israël niet verzameld? En het antwoord is, dat kan wel wachten. Voorlopig heeft deze hoge priester een positie in de hemel. En daarom zien wij hem niet. Maar niettemin zien wij hem. Met eer en heerlijkheid gekroond. Ik ben in Hebreeën 2 nu, even, hè? Ja. En vandaar dat die brief zo botweg opent met: hij is, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. En daarom, dat is niet maar een plek in Jeruzalem, maar veel hoger dan dat. En dat is de Hebreeënbrief. Dat zeg ik ook omdat we het net hadden over ultradispensationalisme. Want die lui die beweren dan, het is een brief geschreven aan Hebreeën. Dat zijn wij niet, dat zijn de Joden, dus we hebben er niks mee van doen. En het slaat dus kennelijk op een andere bedeling. Maar dat kun je alleen verzinnen met het boek dicht. Maar ja, die lui die lezen dat ook niet, hè? Dat boek niet, hè? Niet echte mensen. Ja. En als het lezen met deze vooroordelen. Terwijl punt 1, het is niet eens een brief. En punt 2, hij heet niet aan de Hebreeën. Staat nergens. Wij noemen hem alleen zo gemakshalve, omdat dat de traditie is. Maar er staat nergens dat het een brief is. Er staat ook nergens dat hij gericht is aan de Hebreeën. Het is gewoon een essay. Een uiteenzetting, zeg maar, over de tegenwoordige positie van Christus. Over het feit dat het oude verbond beëindigd werd toen het nieuwe verbond aanbrak en andersom. Dat het nieuwe verbond begon toen het oude beëindigd werd enzovoorts. Daar gaat het over, hè? En wat dan het verschil is tussen die beiden, wat de relatie is tussen oude en nieuw verbond. Met als strekking, wij leven dus niet onder het oude, maar onder het nieuwe. En onder dat nieuwe zijn wij priesters en offeren wij de vrucht der lippen, de varren onze lippen. Ik vind het wel leuk, want heb ik u dat verteld? Var, het heet die varren onze lippen. In Hebreeën heet het vrucht der lippen. Mm-hmm. Maar het woord var en het woord vrucht zijn verwant. Want een var, dat woord var, dat is een Hebreeuws woord feitelijk. Far betekent, denk maar aan farao, zo, die koning. Far betekent nou eenmaal vrucht. Dus het is wel aardig, hè. Bij ons heb je een fruitmandje en een stal met koeien of stieren of wat het maar was. En we denken, het zijn verschillende dingen. Maar het woord is eigenlijk hetzelfde. Het staat voor vruchtbaarheid, hè. Voor het openbreken, voor het uitbreken in menigte. Dat woord is het, hè. Far. Peres komt het voor. Feres, Fares. Ja. Maar die maar even terzijde. Maar het is een pracht van een woordspeling, ja. Hoe dan ook, dit is de oproep in vers 2 en 3 aan Israël, zijnde de 10 stammen nog steeds, om zich te bekeren tot de Heere. En aanbevolen wordt om deze woorden uit te spreken. Neem weg alle ongerechtigheid. Dat duidt dus op het nieuwe verband. Men leest Jeremia 31. Ja, Jeremia 31. Dat is dat hoofdstuk dat zo uitgebreid wordt aangehaald in Hebreeën 8. En waar expliciet gesproken wordt over een nieuw verbond ter vervanging van wat dus sindsdien oud heet volgens Hebreeën hoofdstuk 8. En de eigenaardigheid doet zich voor dat de aankondiging van dat nieuwe verbond onder die naam, nieuw verbond, inderdaad een aankondiging is aan Israël en aan Juda in die volgorde. De dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Moet je toch denken geven, die volgorde daar. Ja, of je de vergaande conclusies aan mag verbinden, dat weet ik niet. Maar als je hem legt naast zoveel anderen, dan weet ik het wel. Eerst aan Efraïm, eerst aan Israël dus. En daarna aan Juda. En Juda, dat komt pas vanaf de 70ste week, vanaf het eind van de 70ste week van Daniel. En dus voor zover het op Israël van toepassing is, is het in onze dagen. En zo zijn er nog zoveel van gelijke uitspraken, dat kan je niet missen. Hè? Goed, dus men zou bidden, neem weg alle ongerechtigheid. En in Jeremia 31 staat dat dat een van de kenmerken is van het nieuwe verbond, waarbij de Heer zegt, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Ik zal ze wegdoen. Dat is ook wat in Hebreeën 8 dan wordt aangehaald, uiteraard. Hè? Het zondeprobleem is geen probleem meer. Het zondeprobleem heeft God opgelost. Dus laat dat probleem achter je. Dat is geen probleem. Voor God is het geen probleem. Zou het voor ons ook niet moeten zijn. Men zou geen geweten van zonde meer hebben, was de bedoeling. Dat wil zeggen, zou niet moeten, nee. En Paulus, denk ik, schrijft Hebreeën, en die zegt, ja, en elke keer grote verzoendag vieren, om verzoening te doen voor de zonden des volks, had in de praktijk slechts de tegenovergestelde werking, want wat er nou gebeurde, was omdat het niet werkte namelijk, gebeurde er elk jaar alsnog gedenken van zonde. Werden ze juist gedacht. Dat is ook de vloek van het idee dat je elke dag je zonde moet beleiden. Wat ben je dan aan het doen? Elke dag je lijstje bijhouden. Want je mocht er eens één vergeten. Want als je nog ergens misschien nog onbeleden zonde hebt, gaat het slecht met je, hebben ze mij wel eens verteld. He? Je zal er maar één vergeten hebben, zeg. Dat is voldoende om voor de rest van je leven met een schuldcomplex rond te lopen. Terwijl de Bijbel zegt, ik zal u zondag eens meer gedenken. En Johannes de Doper zegt, het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Enzovoort. Ja, ik kan het niet helpen. Zo zwart-wit is het nou eenmaal. Hè? De Heer heeft ze weggedaan. Ons probleem is niet dat we zondigen. Ons probleem is dat we die zonde gedenken. Daarom zou je een goed geweten moeten hebben. Hè? Een goed geheugen zou je moeten hebben. Hè? Ik ken iemand die zei, ik heb een heel goed geheugen, het meeste vergeet ik. Dan ben je gezegend. Hè?
Ja, wij maar zingen, hij gedenkt mij zonder niet meer.
Dat zingen we gewoon, ja. Hij niet, maar daarom doen wij het. Daarom doen wij het wel. Dat is het eigenlijk, hè. Ik denk dat als je echt het idee hebt dat dat moet, elke dag je zonde beleiden, dan leef je dus onder de wet. Ja. Het is fundamenteel hetzelfde, maar in de praktijk werkt het ook zo. Want je moet dan ook nog uitzoeken wat zonden zijn en wat niet. Dus je moet een norm hebben, dan kom je onvermijdelijk terecht bij de wet. Dus het gaat niet werken. Vandaar dat er staat in Romeinen 6... De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat lijkt alsof daar iets... Of de schrijver de draad kwijt is. Hè? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, staat er dan. Maar het idee is, zolang de wet heerst, heerst zonde. Zolang zonde heerst, heerst wet. Ja. Maar het hele probleem is weg.
En als er geen wet is, is er geen zonde, zegt Paulus dan.
Ja, zo is het.
Nou,
ja.
Maar dat geloof is.
Nou, daarna komt er een andere norm voor de christelijke ethiek, zeg ik dan wel altijd. Er zijn andere normen. En dat is dat wij gemaakt zijn tot priesters en de Heer zouden dienen. En dat is de norm.
Godzalig leven.
Ja, precies, ja. Matiglijk en godzaliglijk leven in deze tegenwoordige wereld. Als priesters in het bewustzijn dat wij dat zijn. Zijn eigendom zijn en dienaren zijn van het nieuwe verbond. Dat is waar het nog om gaat. Maar dat is het beginselen van de nieuwe mens, niet van de oude. Goed. Nou, dat lijkt me voorlopig wel weer even voldoende. Dus daarna komen wij terecht in vers 4. Waar staat... Asser zal ons niet behouden... Wij zullen niet rijden op paden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God, immers zal en wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben. Ik hoop dat u merkt dat hier afwisselend woorden gelegd worden in de mond van dit bekeerde Israël en in de mond van de Heer zelf. Tot wie dat volk zich zou bekeren. Dat is erg poëtisch eigenlijk. Je verwacht dat niet meteen in zo'n profetie. Eerder in de psalmen. Want daar komt dat verschijnsel heel veel voor. Maar het is voldoende om even op te merken dat dat hier gebeurt. En daarna nemen we weer de draad op. Asser zal ons niet behouden. Ik denk dat het gewoon betekent Asser zal ons niet houden. Niet houden, niet vasthouden. Ja, want ze zouden naar Assur gaan, maar van daaruit zouden ze verstrooid worden. Ze zouden niet in Assur blijven. Daarom het eigenaardig is dat men ook algemeen heeft vastgesteld dat die 10 stammen in Assur niet gebleven zijn. Daarom spreekt men over de verloren 10 stammen, omdat men ze kwijt is geraakt daar. Maar ja, hoe naïef kun je wezen? Al als je ze daar kwijtgeraakt bent, dan moeten ze ergens anders naartoe gegaan zijn. Dus wat doe je? Kijk, doen ze meisjes, het is heel eenvoudig. Ze vinden ergens een... Nee, sorry. Ze vinden ergens een lijk. Hè? En ze kunnen het niet identificeren. Wat denkt u dat de recherche gaat doen? De lijst van vermiste personen langslopen natuurlijk. He? Ja, er moet een connectie zijn. Dat ligt zeer voor de hand. Ja. Nou goed, wij raken wat volk kwijt. Daar in Assur, in Assyrië, de steden der Meden, daar staat er allemaal bij. Enzovoorts, dat is zuidelijk en zuidoostelijk van de Caucasus. En daar raken we ze kwijt. Toch, want daarin werden ze afgevoerd. Ze moeten ergens gebleven zijn, want volgens de Bijbel zullen ze bij de wederkomst van Christus weer verschijnen. Op een of andere manier, uit hun graven opkomen en wat er maar wezen mag allemaal. Dus daar verdwijnen ze. Dan gaan we toch gewoon op zoek naar waar komen eigenlijk al die andere volkeren ter wereld vandaan. Wat is hun oorsprong? En wij weten allemaal dat er een zeer uitgebreid ras der mensheid is. Dat heet Caucasisch, dat is gekomen van over de Caucasus. En daarna weten we het niet meer, of daarvoor eigenlijk dan. Hè? Je kunt het spoor terugvolgen. Tot voorbij, tot de Caucasus terug, vanuit Europa. Hè? En dan voorbij de Caucasus weten we niet precies waar ze vandaan komen. En één is twee. Moeilijker is dat niet. Het is toch gek, je mag niet meer blanke zeggen immers. Al jaren niet meer. In Amerika noemen ze dus een blanke een Caucasier. Dus u en ik, de meeste van ons, zijn Caucasiërs. Hoezo? Omdat we komen van zuidelijk van de Caucasus. Dan kijk maar op die kaart, daar heb je, dat is Assen, de steden der Meden enzovoorts. Precies al die plaatsen die in de Bijbel genoemd worden, waarin de 10 stammen zijn weggevoerd. Dat is makkelijk zat. Daarmee heb je niet alles gezegd, want een deel is natuurlijk, een groot deel is nooit naar Assur weggevoerd, maar dat heb ik je eerder alles verteld. Hè. Is meteen de andere kant op gegaan. Maar in ieder geval, in Assur zouden ze niet blijven. Nee, de Heer had nog altijd een land voor hen bestemd waar ze zouden wonen. Wanneer dan? In de Assyrische ballingschap? Nee, uiteraard niet. In de wederkomst van Christus? Nou, nee, het meest voor de hand liggend is dat ze dan terugverzameld worden naar Canaan. Wanneer dan? Wanneer wonen ze dan in het land dat de Heer voor hen bestemd heeft? Dat is toch makkelijk genoeg? Dat moet over onze dagen gaan. En dat is ook zo. En al voor de komst van Christus, om zo te zeggen, zijn ze daaruit verdwenen. Ze hebben trouwens een bijdrage geleverd aan de ondergang van het Assyrische Rijk. En daarmee de weg geopend tot het Rijk van Babel, dat erop volgde. Ze zijn al actief geweest. We hebben daar nog wat even in Oost-Europa rondgezworven, enzovoorts, voor een deel althans. En daarna langzamerhand naar het westen gekomen. En sinds de dagen van de Heer Jezus, en dus de dagen van Handelingen, kwam de grote volksverhuizing op gang. Met allerlei volk, wat allemaal uit hetzelfde gebied kwam. Het Midden-Oosten, om zo te zeggen. En allemaal naar het noorden over de Caucasus, of de andere kant lang tussen de Zwarte Zee en die andere zee, de Kaspische Zee, of om de Kaspische Zee en helemaal aan het oosten enzovoorts. En het kwam allemaal deze kant op. Bij hopen. En dat heet de grote volksverhuizing. Maar het was niet anders dan de verzameling van de 10 stammen hier in Noordwest-Europa. We noemen het de grote volksverhuizing. Waar kwam het volk vandaan? Ja, uit het oosten. Ja, willen ze het niet zeggen. Maar langs de andere route zeggen ze gewoon, oh, je bent een Caucasier. En dan zeggen ze gewoon hoe het werkelijk zit. Ik vind het altijd wel aardig. Kortom, het is zogenaamd onbekend, maar in werkelijkheid is het volkomen bekend. Algemeen bekend en de kennis daaromtrent wordt ook gebruikt. Trouwens, je mag het natuurlijk niet aanhalen omdat Hitler het uitgevonden heeft, althans de nazi's. Maar wij zijn Ariërs, dat weet u toch, hè? Ariërs. Maar Ariër, dat komt van Iraniërs. Nou, zoek het maar op de kaart. Dat is dat gebied daar in het Midden-Oosten. Is helemaal geen twijfel over mogelijk, dat is algemeen bekend. Alleen de Israëlitische identiteit, ja, dat wil men niet horen, maar daar is maar één reden voor. De reden is dat het een Bijbelse term is. En men wil geen contact tussen de historie in het algemeen enerzijds en de Bijbel anderzijds. Men wil de Bijbel buiten de geschiedenis laten. Men wil God buiten de geschiedenis laten. En als je laat zien dat het gewoon in elkaar gerijd een eigen geheel is, ja, dan dat wordt gewoon aan de kant geschoven. Wil men niet weten. En dus weet men een heleboel dingen niet.
Vers 6 heeft al aangehoord. Hosea 14, vers 6 heeft al aangehoord.
Ja. Maar kijk, het zijn uitspraken niet zozeer over alle stammen van Israël. En zeker niet specifiek over het Joodse volk. Maar over de 10 stammen van Israël. Daar gaat het over. Hè. Je moet wel consequent blijven. Gaat het nog steeds over Samaria of hoe je het maar noemen moet. Maar er staat, Assur zal ons, vers 4, komt bij vers 6 zo. Assur zal ons niet houden. Behouden betekent ook gewoon houden, hoor. Men zal uit Assur verdwijnen namelijk. En het is bekend hoor, allerlei volkeren en stammen en wat het maar was, die inderdaad daaruit verdwenen zijn. Er was een betrekkelijk eenvoudige route naar het noorden toe. Dat was weliswaar over de bergen, maar die bergen waren de natuurlijke grens van Assur. En dan gaat het, waarom wil je eruit, dan trek je de Caucasus over. Nou. Assur zal ons niet houden. Wij zullen niet rijden op paarden. Rijden op paarden was eigenlijk verboden min of meer in Israël. Nou ja, het werd aan de koningen toegestaan. Maar het was iets moeilijks. In elk geval. En dat komt omdat het paard de... In Zacharia 10 vind je de uitdrukking... Het paard zijner majesteit. Het idee is namelijk dat het paard iets majestueus heeft. En dus hoogmoedige mensen rijden op paarden. Maar gewoon volk, dat rijdt gewoon op een ezel. Hè? Zoals de Heer, toen de Messias kwam, kwam hij op een ezel. Dat is Zacharia 9. Maar het vermakelijke is dat een halve bladzijde verder ben je in Zacharia 10. En dan vind je, vers 4 staat me zo bij, of het waar is, weet ik nooit. Maar daar wordt gesproken over het paard zijner majesteit. Kortom, de Messias kwam eerst op een ezel. Dat was bij zijn eerste komst arm. En een heiland, zo heet het daar, hè? U kent die uitdrukking toch uit Zacharia 9, in verband ook met de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar in zijn wederkomst is hij, nou volgens Openbaring, rijdt hij op een wit paard. Niet in hoofdstuk 6, dat is de duivel. Maar, nou ja, min of meer. Maar later in Openbaring. Hè? Maar dat paard heeft iets van het koninklijke. En hier staat, wij zullen niet rijden op paden. Dat betekent gewoon, wij zullen niet hoogmoedig zijn. Klopte dat, Zacharia 9, 10, of iemand het opgezocht?
Vers
3. Vers 3, oh, nou ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar het gaat daar ook over de Messias. Maar dan is het op een paard. En dat is als hij komt als de koning.
Zacharia 9, vers 10 lezen. Zal de wagens uit Evenheim uitroeien en de paarden uit Jeruzalem.
Ja, precies. Dat wil zeggen, de beide huizen van Israël zullen vernederd worden. Want ze zullen zich onderwerpen aan de Messias. Hè?
Ja.
Ja, die zelf het voorbeeld geven op een ezel rijdt. Hetgeen trouwens Salomo ook deed. Je hebt toch een ezeltje? Reed op een ezeltje rond. Dat ziet er belachelijk uit. Tenminste, ja. Dat vind ik. Maar, ja. Maar het is nederigheid. Wij zullen niet rijden op paarden. Zoek het woord paarden maar eens op in het Oude Testament. Dan zult u zien die er allemaal rijden op paarden enzovoort. Dat zijn allemaal die grote mensen. Die grote, die machtigen, die rijden op paarden. Maar... Gelovigen rijden niet op paarden. Overdrachtelijk gesproken uiteraard. Hè? Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Want kijk, als je tot je eigen figuurzaagwerk zegt, dat is mijn God. Dan ben je wel erg hoogmoedig. Alsof je zelf zo'n God zou kunnen boetseren. Ik denk dat het maken van afgodsbeeldjes daarom zo populair is. Omdat degenen die het doen zich daarmee boven die goden stellen. Ze maken ze zelf. En dat is wat theologen ook doen in de praktijk.
En de rest maakt zich wat je opzet. Dus
ja, maar we hebben het er uitgebreid al over gehad. Hè? Ja. Het ene deel is brandhout en het andere is hun god. En die maken ze zelf dus. Maar dat zullen ze niet meer doen, staat hier. Dat wil zeggen, men zou niet meer zelf goden maken. Bekend is dat de verspreiding van het christendom hier in Noordwest-Europa inderdaad een einde gemaakt heeft aan de oude Keltische religie. En tegenwoordig is men bereid dat ook te demonstreren, want degene die zo nodig van het christendom als zodanig af willen, die begeven zich tot Keltische tradities. Althans, voor zover zij dat kunnen, want het, eigenlijk kan dat helemaal niet, maar doen we weer. Maar ze doen het wel. Het is populair in Brittannië zeker, hè? En onder de Ieren al helemaal. Maar eigenlijk kan het niet eens, omdat wij domweg van die oude Kelten niks weten. Ze schreven namelijk niks op. En wat we van ze weten, nee, ze schreven niks op. En ze zijn pas gaan schrijven nadat het christendom daar verbreid was. Dus oude Keltische geschriften zijn per definitie christelijke geschriften. Ja. Maar wat we van de oude Kelten dan misschien nog een beetje weten, dat weten we eigenlijk uitsluitend van hun grootste tegenstander, de man die ze nooit heeft kunnen verslaan, namelijk van Julius Caesar. Die een boek schreef over die Kelten. Nou ja, over de Keltische oorlogen. Zijn Keltische oorlogen. Waarbij ze van verslag aan de Romeinse Senaat. En daar komen de Kelten niet best af natuurlijk. Hè? Nee. En bovendien zal voor een groot deel nog gelogen zijn ook. En voor een groot deel nogal lokale informatie. En niet uit Brittannië zozeer, want daar is de man maar heel kort geweest. Daar is hij snel weer, heeft hij het hazenpad gekozen. Want het lukte hem niet. Dus vooruit maar weer. Maar we weten er eigenlijk niks van. En dus ze kunnen je van alles wijsmaken met Keltische muziek en zo. Hoe die geklonken. Ze hebben, het schijnt dat ze een paar grammofoonplaten gevonden hebben, weet je wel. Van 2000 jaar oud of zo. Ik vind het zulke belachelijke onzin. Hoezo Keltische muziek? Daar weten ze niks van. Nou. Maar het is wel gebeurd. Die goden zijn dus afgeschaft, uitgeroeid en wat het maar was. En het wordt het christendom nog altijd verweten dat ze allerlei culturen naar de Filistijnen geholpen hebben. Maar ja, wat had je dan gedacht? Als je het evangelie predikt in een duistere wereld, dan is dat het eind van alle leugens. Als het woord der waarheid komt. Dus er wordt heel wat afgeschaft. Ja, dat is ook de bedoeling ervan geweest. Hè? Maar dat is wat hier staat, hè. Dus dan, als je wat leest over de oudheid, dan zeggen ze, staat hier een kerk en die is weer gebouwd op de overblijfsel van nog oudere kerk en daarvoor schijnt er een of andere tempel gestaan te hebben. En dan denk ik, ja, dat zal best wel. Want hoe maak je er een eind aan? De zaak plat gooien en er een kerkgebouw op neerzetten. En de plaats alsnog wijden aan de Heer. Toch? Dat is wat gebeurd is, ja. Maar we zullen tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Daarna immers zal een wees bij u ontfermd worden. De gedachtegang van het vers is eenvoudig. Wij zullen niet meer hoogmoedig zijn, maar nederig zijn. Wij zullen niet meer voor onszelf zorgen zozeer in alle hoogmoed, maar wij zullen ons onderwerpen. En daarna zal de Heer voor ons zorgen. Wij zullen tot wezen worden, om zo te zeggen. Het woord wees heeft de betekenis van alleen zijn, verlaten zijn. Zonder hulp zitten. En dat is precies het punt, want de Heer zou de hulper zijn. Immers
de vrouw die de man niet heeft. De vrouw die de man niet heeft.
Precies, ja, de weduwe en wezen, dat is allemaal hetzelfde begrip eigenlijk. Gedachte die erachter steekt is altijd van hulpbehoevend, hulpeloos zijn in elk geval, maar wel hulp nodig hebbend. Zie? En dat is waar het over gaat, hè? Onderwerping aan de Heer. Geïllustreerd vind je het natuurlijk in Jacobus, is dat hoofdstuk 2 of is dat hoofdstuk 3, ik weet niet meer. Over de waarschuwingen aan de rijken, of staat er dan boven of zo. Maar eigenlijk aan de hoogmoedigen. Zeg niet, ik ga dit doen, ik ga dat doen en ik zal volgend jaar zus en zo. Jacobus zegt, dan ben je hoogmoedig, want daar weet je helemaal niks van. Hoe dat zal gaan. Dat heb je niet in eigen hand, dat kun je allemaal wel zeggen. Die plannen kun je wel maken, maar dat heb je niet in eigen hand. En dus oproep tot onderwerping aan de Heer. En daar komt uit dat hoofdstuk komt ook de uitdrukking dat je beter zou zeggen, zo de Heer wil en wij leven, zullen wij, enzovoorts. Want wij weten het niet. Maar de Heer zal zich ontfermen over een wees. Let op, ontfermd worden, want dat is die term die we kennen uit hoofdstuk 1. Rugama is dat, hè? Ja. Kortom, dan zal Lo-Rugama alsnog Rugama worden, dan wel Lo-Ami wordt Ami. Daar gaat het dus over. En dat hebben we uitgebreid besproken. En we hebben gezien dat dat in onze bedeling van toepassing is, want in onze bedeling is Israël Rugama en Ami geworden. Alleen, we hebben het dan niet over specifiek het Joodse volk, maar over die zogenaamde verloren 10 stammen. Waarna de Heer zelf antwoord is, ik zal hun lieder afkering genezen. Afkering is het tegenovergestelde van bekering in vers 2. Men keerde zich af van de Heer, daar gaat het hele boek over, maar eens zal men terugkeren tot de Heer. En dan genezen worden van de afkering. En dat genezen worden hangt natuurlijk ook samen met 6 vers 1 uit Hosea. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons genezen. Hij heeft verslagen en zal ons verbinden. Ook die woorden die wij zo makkelijk in verband brengen met de wederkomst van Christus met betrekking tot heel Israël, ook die woorden zijn dus primair van toepassing op na 2 dagen en op de 3e dag. En dat was de opstandingsdag van Christus. En toen werden die 10 stammen genezen. Het is trouwens ook wel aardig, want waar was de Heer eigenlijk op die 3e dag? Hij stond op uit het graf van Jozef en was in de tuin van ene Jozef en ik kwam er een dame tegen en die heette Maria, dan weet je toch genoeg. Dat is een beeld van die 10 stammen van Israël op een of andere wijze. Want de naam wordt meteen genoemd. Nou ja, zo is het ook gegaan. Maar daar heb je die dubbele toepassing dus, hè. Na 2 dagen op de 3e dag letterlijk, dat is vervuld geworden tot in onze dagen. En waar het betreft dagen van 1000 jaar, uit 2 Petrus 3, daar is het van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. En alsnog de bekering, eerst van Juda en daarna van de overige stammen van Israël. Terug naar Hosea 14 vers 5, ik zal hun lieder afkering genezen, schijnt de ziekte te zijn. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben. Waarbij de Heer dus zegt, niet alleen ik zal hen lief hebben, maar hij zegt het is niet zo moeilijk. Dat was het wel, overigens, want ze maakten het er niet na. Gaven geen aanleiding dat de Heer hen zou lief hebben, maar nu wel. Omdat ze zich tot de Heer bekeren. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, ik zal hen genezen, want mijn toorn is van hem gekeerd. Let op dat het niet specifiek gaat over de dag des toorns of de dag des Heren, zoals je zo dikwijls leest toch in verband met Juda en de wederkomst van Christus. Het is gewoon mijn toorn is van hem gekeerd. Als voorbeeld zou ik ernaast leggen, Johannes hoofdstuk 3, waar staat dat wie gelooft is niet onder het oordeel, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. En de toorn Gods blijft op hem. Maar wie tot geloof komt, daar blijft de toorn Gods niet meer, niet langer op zo iemand. Die woorden kan hij toch hopelijk? Nou ja, dat is waar het hier dus over gaat. Maar het is van toepassing ook in onze dagen uiteraard. Mijn toorn is van hem gekeerd. Het is trouwens ook een lied van Gods toorn is van mij afgewend. Mijn schuld is onder bloed of zoiets. Ja, dat is Johannes de Heer, hè? Een van de eerste liederen uit die bundel. Ja. Want mijn toorn, zegt de Heer, is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat wil zeggen, ik zal Israël verzorgen, vocht geven. U weet, regen, dauw, wat het maar is, vocht uit de hemel, is het idee. Dauw is in hoge mate een uitbeelding van het woord van God en daarmee van geestelijke dingen. Hè? Ook dauw is net als een wolk, ongrijpbaar. Ja. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie, staat er. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Nou, wortelen uitslaan komt vaker in de Bijbel voor. Het heeft de betekenis van dat hij stevig zal staan, maar ook zijn territorium zal uitbreiden. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Of leliën die wortels uitslaan, weet ik niet. Maar ik denk dat hier de verwijzing is niet meer naar de lelie, maar naar... in ieder geval die bomen enzovoorts. Want Libanon, de Libanon, het is niet een land eigenlijk, maar een aardrijkskundige, een geografische aanduiding. De Libanon is een gebergte, dat weet u, hè? In de Bijbel altijd, want het land Libanon bestond niet. Het was Tyrus, Sidon, Byblos, welke steden het maar waren. Maar hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Er laat weinig over dan dat het gaat over de cederen op de Libanon. Die waren nogal hoog en dik. Fantastisch mooi hout overigens. Scheurig, dat wordt trouwens toch genoemd. Dat is het einde van vers 7. Hij zal een reuk hebben als de Libanon, want dat cederhout schijnt ook... nog jaren en jaren lang die specifieke lucht te verspreiden. Ja, daar bouwden ze dus die paleizen van David van, hè, van cederhout. Maar meteen heerst daar ook een bepaalde geest, lucht, bedoel ik, hè, geur. Ja. Hij zal zijn wortelen uitslaan. Het is een beeld dat ook elders gebruikt wordt. Nogal vaak in verband met het planten van een boom of een wijnstok. Hij slaat zijn wortelen uit. Dat wil zeggen, staat hij stevig en dan heeft hij ook voldoende voeding. Maar het is een beeld dat gebruikt wordt voor volkeren in het algemeen en voor Israël in het bijzonder. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Het maakt het meteen tot een koninklijk volk bovendien. Want de beroemde cederen van de Libanon, die werden overal voor gebruikt. Dat wil zeggen voor de bouw. Vooral paleizen en plechtige gebouwen. Voor dure, kostbare dingen. Werden gebouwd van cederhout. Dat was het paleis van David. Het was de tempel trouwens in Jeruzalem. In hoge mate. Met hetzelfde hout werd ook gebruikt voor de scheepsbouw. En dat is een van de oorzaken voor de opkomst van historisch het Fenicische Rijk, die met zijn schepen de hele wereld overvoer. Hoe konden ze zulke grote schepen bouwen? Ze hadden goed hout. Daarvoor. De Egyptenaren deden het later ook, maar die kochten het hout in de Libanon. Maar in de Bijbel is de ceder een beeld van koningschap in het algemeen en in het bijzonder van het Davidische koningshuis. Vandaar de Heer zegt tot David, ik zal voor u een huis bouwen. En of het er nou een hoofdstuk ervoor was of daarna wil ik afwezen. Maar daar staat dat voor David een paleis gebouwd werd van cederen van de Libanon. Direct als David koning wordt over alle stammen van Israël, dan krijgt hij, laat ik het maar eens een keer vertellen, want men leest het altijd zo slecht. Maar toen kreeg hij een cadeautje van de buren, van de koning van Tyrus, misname nou even Hiram. Van koning Hiram, die zond zijn personeel en zijn bouwlieden en hout. En David kreeg dus van de koning van Tyrus dat paleis. Van gebouwd van cederen van de Libanon. Het is een koninklijk iets. Later heb je die gelijkenis natuurlijk in, wat was het, Ezechiël 17. Als ik me goed herinner. die gelijkenis van die bomen, die opperste twijg van die ceder, waar het takje wordt afgenomen, wordt en overgeplant wordt, ergens anders geplant wordt en zijn wortelen uitspreidt, krijg ik dit beeld enzovoorts. Hè. Maar dat is ook een ceder, omdat het de uitbeelding is van het Davidische koningshuis. En dat staat er trouwens ook gewoon bij. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De suggestie is dus, ik zeg niet dat je het hierin kunt lezen, dat wil zeggen dat het hier staat, maar de suggestie is dus toch dat misschien, aangezien die Libanon genoemd wordt enzovoort, dat misschien dan toch dat huis, dat koninkhuis van David, daar iets mee van doen heeft in die dagen waarover hier gesproken wordt. En dat dat zo is, ja, dat geloof ik ook, maar niet omdat het hier zou staan. Maar het komt wel overeen. Ik bedoel, als je uit dit vers die conclusie trekt, denk ik dat je wel wat erg voorbarig bent. Maar achteraf, uit andere profetieën weten we dat dat wel bis en waarachtig zo is. Omdat nou eenmaal altijd iemand uit David koning zou zijn over Israël. En aangezien je dat bij de Joden niet vindt, moet er dus ergens onder de 10 stammen minstens 1 koning zijn uit het huis van David. En dat er dus melding van gemaakt wordt, Libanon, dat er een verwijzing naar is, hoe bedekt ook, ja, dat hoeft ons niet te verbazen. Maar wij weten het zeker uit andere schriftgedeelten, uiteraard. En dan hebben we vers 7, dat gaat naadloos over vanuit vers 6. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Dat wil zeggen, niet alleen zijn wortels, maar ook zijn takken, nieuwe takken, scheuten, zullen zich uitspruiten en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Maar de olijfboom, ja, daar zouden we heel avond over kunnen doen. Maar dat mag nou niet meer, hè? De olijfboom. De olijfboom komen wij tegen in twee variëteiten in Romeinen hoofdstuk 11. Eén tamme en één wilde. Maar zo zwart-wit is hij niet, want de takken van de wilde olijfboom worden geënt op de tamme olijfboom. En daarna wordt gezegd dat in de toekomst dat alsnog weer teruggezet zal worden. Dat wil zeggen dat die wilde takken op de tamme olijfboom ooit weer een keer zullen afgehouden worden. En dan zullen de oorspronkelijke tamme takken weer teruggezet worden op de tamme olijfboom. Je moet er voor doorgeleerd hebben een beetje. Maar,
ja, en het is nog gekker. Want elke rozenkweker zet zijn ogen op een deel van de stam.
Precies. Want,
dit is het grote wonder.
Ja.
Dit op een tam.
Ja, normaal gesproken gaat het namelijk andersom. Je zet niet wilde tak op een tamme boom, je zet tamme tak op een wilde boom. Maar afijn. Waar het over gaat in Romeinen 11 is inderdaad over die beide huizen van Israël. Ik hoef er niet meer op in te gaan, ik kan er niet meer op ingaan, dus dat hoeft ook niet dan. En dus kan ik het gewoon zo zeggen. Alle problematiek rondom die hele kwestie van Romeinen 9 tot en met 11 in het algemeen. En die twee olijfbomen in het bijzonder in hoofdstuk 11 lost zich op als je begrijpt dat het gaat over die beide huizen van Israël. En het punt is dat die olijfboom, die kennen wij uit Zacharia 4. Nou ja, olijfboom of olijftakken, wat het maar is. En er is een vervolg op Zacharia 4. Daar wordt uiteengezet hoe, zonder dat een mens er wat aan doet, die olijfolie uit die olijven terechtkomt in de kandelaar die dan brandt. Dat gaat met leidingen en pijpen, weet ik het allemaal, tamelijk ingewikkeld. Maar de essentie van het stuk is, in Zacharia 4, dat op een of andere wijze, zonder dat de mens er wat aan doet, het zaakje werkt. En het is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. En daarna wordt dat beeld toegepast in de Bijbel zelf, in Openbaring 11. Dat is het hoofdstuk over de twee getuigen. waarvan dan staat: die twee getuigen zijn de twee olijftakken. Die uit Zacharia 4 namelijk. Of olijfbomen, net zo u wilt. Waaruit je dus moet concluderen dat die olijftakken of olijfbomen een beeld zijn van getuigen en van getuigenis. Die is makkelijk, want de olijfolie is natuurlijk gewoon een beeld van nieuw verbond en van eeuwig leven enzovoort. Want dat is wat de olijf voorstelt, hè? Eeuwig leven. De oudste bomen die wij op aarde kennen zijn olijfbomen. Ja, die gaan niet van ouderdom dood namelijk. Nou ja, ze gaan wel eens dood, maar het is doordat ze aangetast worden, slecht behandeld worden of weet ik veel wat. Je kan ze ommaken. Maar ze verouderen niet. Dat wil zeggen, nou ja, je kunt wel zien of ze oud zijn of niet, maar niettemin, ze gaan niet dood van ouderdom. Ze hebben een zeer sterk regeneratief vermogen, heet dat. Onthoud hier, mooi woord. Een zeer sterk regeneratief vermogen. Dat hebben wij mensen niet. En we halen dat dan vervolgens uit potjes. Diepe zucht, ja. Wij halen dat uit potjes enzovoort voor een aanzienlijk bedrag. En dan blijkt achteraf dat het toch niet werkt, maar je krijgt je geld niet terug. Dus ja. Wordt er aan gewerkt dan? Oké. Nou ja. Ik zeg het veel eenvoudiger. Ik zeg altijd gewoon: de olijfboom is een beeld van priesterschap. Ja, van getuigen en getuigenis. Ja, maar dat is wat priesters zouden doen. Dat woord van God bedienen. Dus ik zeg gewoon: het is een beeld van priesterschap uiteindelijk. En daarmee een beeld ook van Israël als priesterlijk volk. En hier heet het ook: zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Daar heb je dus een priesterlijk volk. Want een boom is een volk, hè. En hij zal een reuk hebben. Dat wil zeggen, reuk staat altijd voor geestelijke dingen, dat weet u, hè. Reuk is iets wat je kunt waarnemen, maar je kunt het niet tasten, je kunt het niet fotograferen, je kunt het geen vorm geven, het heeft geen vorm, het is gas. En dus geest, want dat is eigenlijk ook hetzelfde woord, hè. Gaat om geestelijke dingen. In Zacharia 4 staat dat trouwens ook, want de commentaar wat bij het beeld, bij het visioen gegeven wordt in Zacharia 4 is: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Terwijl we allemaal weten dat de wederkomst van Christus gepaard gaat met kracht en met geweld.
Ja.
Hij komt in grote kracht. En geweld, met zwaard en alles. En dus de uitdrukking: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, slaat op onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer in het verborgene werkt. En hier vind je die begrippen bij elkaar. Reuk, een heleboel trouwens. Want van die Libanon krijg je die reuk, van die cederen namelijk. En van de olijfboom dan wel, van de olijfolie ook. En daarna staat het nog een keer expliciet: hij zal een reuk hebben als de Libanon. Dan heb je dus bij elkaar de ceder en de olijfboom. En respectievelijk stellen zij voor koningschap en priesterschap. Het is allemaal wat korter de bocht wat ik nu zeg. Maar als je een woordenboek zou aanleggen van Bijbelse symboliek, en het moet kort zal ik maar zeggen, dan zeg je bij ceder koningschap en bij olijfboom priesterschap. En die bij elkaar, dan heb je dus de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dus het nieuwe verbond. Maar daar waren we al, bij dat nieuwe verbond. Zij zullen wederkeren. Let op dat er niet staat: zij zullen wederkeren naar het land of zoiets. Dus je dat er niet in leest, je moet binnen de context blijven. Zij zullen wederkeren, waarheen dan? Na de Heer, dank u broeder, juist. Bekeer u, o Israël, dat was vers 2. En vers 5, ik zal hun afkeer genezen. En dus zij zullen wederkeren. Tot de Heer namelijk, daar gaat het om. Zittende onder zijn schaduw, de schaduw dus van de Heer, die belooft tot hen te zullen overschaduwen. te beschermen namelijk en te verzorgen. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zij zullen ten leven voortbrengen, want wat brengen ze voort? Het Matteüs 21, dat blijven de vaste teksten. Hè? Het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk. Dat zijn vruchten zal voortbrengen. Of de zaligheid is de heidenen gezonden en die zullen horen. Wat wordt er nou voortgebracht? Nou ja, wat dacht hij van de gemeente? Die voortgebracht wordt uit, fundamenteel en officieel, uit de 10 stammen van Israël. Uit de christelijke positie van de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. U weet wel, het is het verhaal van het dochtertje van Jairus, maar die was overleden. Dat is een beeld van het Joodse volk. En terwijl het dochtertje van Jairus was overleden, werd de bloedvloeiende vrouw, dus de onvruchtbare vrouw, werd genezen. En daar roep ik altijd, maak het verhaal zelf af. En het vervolg op het verhaal is dat ze daarna dus zwanger geworden is. En een zoon gebaat heeft, ja. Namelijk de gemeente. Want die bloedvloeiende vrouw is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël. Tegenover het dochtertje van Jairus. Mag niet al te moeilijk zijn. Het is zeer herkenbaar, hè, dit beeld. Zij zullen voortbrengen. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Wijnstok is sowieso een beeld van het nieuwe verbond en van het leven van het nieuwe verbond. U weet wel, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, gezegd over de wijn. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Nou weet ik eerlijk gezegd uit andere bronnen niet dat er wijn verbouwd werd in de Libanon. Dus ik veronderstel dat dit gewoon twee beelden zijn die aan elkaar gekoppeld worden. Wat eigenlijk niet kan, maar met die stijlfiguren weet je het nooit. Hè? En in de Bijbel kom je nogal wat van die rare constructies tegen, overigens. Met andere woorden, je zou moeten denken aan Libanon en je zou moeten denken aan wijn. Met andere woorden, aan koningschap en dus aan een koninklijk volk. Via de cederen van de Libanon en aan eeuwig leven. Vers 9. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Dat wil zeggen, het staat er natuurlijk wat moeilijk. U begrijpt dat de vertalers hier ook moeite mee hebben, want het is niet echt een zin geworden. Hij is ook wat onduidelijk. Maar de strekking ervan lijkt me wel duidelijk. Het punt is dat de Heer heeft van doen met Efraïm, maar daarmee niet meer met de afgoden. Want die zijn er niet meer. Eindelijk is al die afgoderij verdwenen uit het volk. En dient het de Heer. En dan vervolgt het met, ik heb verhoord en zal op hem zien. Eigenlijk gewoon, ik heb gehoord. Hè? Want verhoren en horen, dat is een onderscheid dat wij maken. Maar dat in werkelijkheid natuurlijk niet bestaat. De Heer geeft gehoor. Aan wat? Nou ja, aan die woorden die gesuggereerd werden in vers 3. De woorden die zij mee zouden nemen in hun bekering tot de Heere. De woorden namelijk, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen, varen onze lippen. En in vers 9 zegt de Heer, ik heb verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat wil zeggen, Efraïm zal voor de Heer en in de kracht van de Heer vrucht dragen. Ja, maar die vrucht uit Efraïm is inderdaad de gemeente. En wat betreft de groene dennenboom, ja, groenende, oké, dat woord wordt vertaald met groen ook in andere plaatsen, maar het betekent eigenlijk zoveel als nieuw, succesvol, productief, werkzaam, actief levend, dat is groene. Ook ons werkwoord kom je er tegen in de Bijbel. Nebukadnezar gebruikt het woord. Hij zegt, ik was groenende in mijn paleis. Staat er? Ik was groenende. Dat betekent gewoon, ik was druk met mijn bezigheden bezig. Ik was gewoon lekker actief enzovoort. En toen gebeurde er van alles, beschrijft de man in Daniël. En hier zegt hij, ik zal hem zijn als een groenende, dat wil zeggen een actieve, levende dennenboom. Ja, dat moesten ze wel zo vertalen. Want als het levend is, dan, ja, dan gaat het kennelijk om een dennenboom. Zo vertalen ze het dan, hè? Maar dat woord wat vertaald is met dennenboom, wordt ook gewoon vertaald met toren. Brash. Brash, een brash. Ja. Een toren. Iets hoogs. Maar ja, een toren beschouwen wij niet als levend en dus ook niet als groenend. Want wat moet je met een begrip als een actieve toren? Waarom denkt u dat mensen in de Bijbel een toren bouwden?
Om op te klimmen.
Om op te klimmen ten hemel. En als dit een actieve, namelijk een werkzame, een druk bezette, druk bezochte toren is, waar hebben we het dan over? Dat er inderdaad opgeklommen wordt ten hemel, lijkt mij. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee, zodra je tenminste die woorden een beetje kent. Het resultaat is namelijk hier dat Efraïm zou vrucht dragen en dat die vrucht ten hemel zou opklimmen of ten hemel zou gebracht worden of zo. Want dat is de functie van de toren, in de Bijbel in elk geval. Ik bedoel, het was wel afgoderij in Genesis, wat het maar was, Genesis 11, die toren van Babel. Maar er staat uitdrukkelijk bij waar hij voor diende, om de hemel te bestormen. Maar dit is precies wat gebeurt in onze bedeling, waarin God zich een volk verzamelt voor zijn naam, voor in de hemel zelf. Die toren wordt trouwens wat positiever uitgebeeld in de trap, de ladder, zeggen wij, van Jacob. Maar die hele term voor die ladder betekent ook gewoon stenen. Je zou het moeten vertalen met een stenen trap of zoiets, hè? Maar een stenen trap in zichzelf, als je alleen maar een stenen trap hebt, dan heb je toch een toren. Ja, dat is wat het woord betekent. Maar via groen vertaalt men een dennenboom. Fir tree. Een dennenboom. De idee is die van een hoge, smalle, recht naar de hemel groeiende boom. Maar het begrip is hetzelfde als van een toren. En daar houd ik het maar op. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Als een toren. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat wil zeggen dat de Heer vrucht verwekt heeft in dit volk en dat het volk vervolgens voortbrengt. Het is precies wat de Heer zegt tot Maria eigenlijk. De maagd zal zwanger bevonden. De vrucht uit Maria was een vrucht voor de Heer, maar het was uit de Heer. En dat is precies waar het over gaat, want Maria is natuurlijk ook gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Die geen man bekende, en als de man geweest was, zou het Jozef geweest zijn. Om voor de hand liggende redenen, bedoel ik, de naam Jozef. Maar het was uit de Heer. En zo is het met de gemeente, verwekt door de Heer, via en in de 10 stammen van Israël. En die gemeente wordt de erfgenaam van Jozef en daarmee van de beloften die via Jozef en Efraïm en dus Israël gedaan zijn. Namelijk de gemeente wordt erfgenaam van het eerstgeboorterecht. En in deze uitdrukkingen vind je dat terug. En daarna zeg ik dan wel eens, en als het dat niet is omdat u het te ver gezocht vindt, dan vertelt u mij dan maar eens wat het dan wel betekent. Want het mag dan zo zijn dat het diep gezocht is misschien. Maar dat valt wel mee hoor, met een woordenboek in de hand kom ik altijd een heel eind. als je die niet begrijpt, zoek ik het op wat voor woorden zijn dat. Wat is de betekenis? Zijn er alternatieve vertalingen of wat dan ook? En als je het Nieuw-Testamentische waarheid kent, maar zowel symboliek, als je het Nieuw-Testamentische waarheid kent, herken je die in deze cryptische uitspraken van de Oud-Testamentische profeten. Want uitspraken als die van vers 10... ja, dat zijn precies de uitspraken waarmee gezegd wordt, hierin is iets verborgen, maar je moet het ermee doen. Zoek het maar uit. Zo eindigt Daniël ook, het boek Daniël, eindigt met dezezelfde term een paar keer, dit soort uitspraken. En zo vind je het ook, die vind ik trouwens ook heel mooi, zo vind je het ook in Openbaring, bij die zeven brieven. Die gekke brieven daar, in hoofdstuk 2 en 3. Ja. Huh? Wie oren heeft om te horen, die horen
wat de geest
tot de gemeente zegt. Maar als je niet weet wat de gemeente is, dan zul je ook nooit begrijpen wat de geest tot de gemeente zegt. Bovendien, net Pinkster geweest, als je niet weet wat de geest is, zul je het ook nooit weten. Ik bedoel, wat er dus staat, is gewoon, hier zit iets bijzonders in. Dit, achter deze woorden is het een en ander verborgen. Maar dit is een van de manieren waarop gemeentelijke waarheid, met betrekking dus tot onze bedeling der verborgenheid, verborgen is in het Oude Testament. En dat heb ik net allemaal gezegd, hoe dat zit. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Dus zoek het maar uit. Want des Heeren wegen zijn recht. Ik vind het prachtig. Want des Heeren wegen zijn recht. De norm voor recht is gewoon het woord van God. Dat wil zeggen, betekent dus, God houdt zich aan zijn woord. En dat brengt ons vanzelf bij die uitspraken uit Romeinen 3. God heeft beloften gedaan, met name aan Israël. Maar wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongeloof, hun ontrouw, de trouw van God teniet doen? Dat zij verre, staat er dan. Met andere woorden, het mogen er dan op lijken dat God zijn werk heeft losgelaten, omdat het Joodse volk aan de kant gezet is, om zo te zeggen, buitenspel staat. Paulus zegt, nee, zo is het niet. God doet gewoon wat hij beloofd heeft en wat hij vastgelegd heeft in zijn woord. En de clou van dat verhaal is altijd die kwestie van die 10 stammen. God heeft belofte gedaan, niet maar aan de Joden, maar aan heel Israël. En het punt is, al gaat het met dan 2 stammen mis, sommigen zijn ongelovig geweest, maar het gaat dan over de 2 stammen. God gaat gewoon door met zijn werk, indien dan niet met via de 2, dan via de 10 stammen van Israël. En daaruit komt de gemeente voor, die inderdaad de erfgenaam is van het eerstgeboorterecht, dat nou eenmaal in Genesis al beloofd is met grote nadruk aan Efraïm, aan Jozef dus. En via Jozef aan Efraïm, waaruit een volheid der heidenen zou voortgebracht worden. En het is niet voor niks dat je die term daarna alleen nog maar tegenkomt in opnieuw Romeinen hoofdstuk 11, de volheid der heidenen. Maar het is de gemeente en het is de vervulling van de beloften aan Jozef in het Oude Testament. Des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen, dat is een bruggetje natuurlijk, des Heeren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. En dit is de beschrijving van de situatie in onze bedeling. De rechtvaardigen zullen daarin wandelen en de overtreders zullen daarin vallen. Dus precies wat in onze tegenwoordige tijd gebeurt, waarin de toorn, het oordeel Gods, ligt over de wereld als zodanig, maar waarbij de rechtvaardigen, dat zijn dus de gelovigen noodzakelijk, die zouden in dat recht des Heeren wandelen en niet leven onder dat oordeel. Kortom, voor zover wij gevallen waren, zullen we opstaan. En dat is wat de Heer doet. Vandaar dat ik me kwaad kan maken over dat idee dat de Heilige Geest mensen doet omvallen. U weet wel, vallen in de geest. De belachelijk. Dat is niet wat de geest doet, de geest richt op. Per definitie. Dus dit soort kunstjes, dat is gewoon occultisme en wat het maar is allemaal, dat is gewoon demonie. Uiteindelijk. En dat heeft met de Heilige Geest echt helemaal niks van doen. De geest richt op. En voor zover wij gestruikeld waren, de Heer zegt, sta op. En wij staan en zouden stand houden en staande blijven. Met dank aan Efeze 4, of 6 is het, Efeze 6. Precies. Kortom, de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, in dat recht. Romeinen heeft niet voor niks nogal wat te zeggen over de rechtvaardigheid Gods. En over de rechtvaardigheid van de gelovigen die daarin zouden wandelen. Het is trouwens het grote thema van Romeinen 3, waaruit ik net citeerde. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen, dat zij verre. Maar datzelfde hoofdstuk heeft deze rechtvaardigheid Gods als onderwerp en daarmee ook dus de rechtvaardiging uit het geloof. Dat is precies heel het punt. Want de zere wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin struikelen. En let op dat je in deze laatste verse geen rechtstreeks duidelijke verwijzing hebt naar het Messiaanse Rijk, de wederkomst van Christus, een terugverzameling naar het land. Niets van dat alles. Wel van een terugkeer naar de Heer en zegeningen die de Heer geeft aan het volk als zodanig. En daar blijft het bij. En dat kan alleen maar omdat het inderdaad gaat niet over de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst, maar over de situatie in onze dagen waarin de Heer in het verborgene, maar niettemin herkenbaar uit Israël, inderdaad dit volk van eerstgeborenen voortbrengt. En dus zich houdt aan zijn beloften en aan zijn plan. En dat is het mooiste, vind ik altijd, van al dit soort profetieën, dat achteraf blijkt dat er helemaal geen oneffenheid in zit. En wat er aan de aardse kant, aan de menselijke kant, aan de Israëlitische kant ook verkeerd gaat, en er gaat een heleboel verkeerd, niettemin doet God gewoon wat hij beloofd had te zullen doen. He? Fantastisch vind ik dat. Ja. Goed, daar zullen we het bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor dit profetisch woord. Deze oude woorden die tot in onze dagen actueel zijn. Wij danken u dat we mogen zien hoe inderdaad gemeentelijke waarheid en daarmee ook nieuwtestamentische waarheid verborgen ligt in dit oude profetisch woord, in de wet en de profeten en de psalmen. We zeggen u dank dat we die mogen en kunnen bestuderen en zien dat ze niet alleen in het verleden toepassing gevonden hebben en vervuld zijn geworden, maar dat ze in bijzonder ook in onze nieuwtestamentische tijd van toepassing zijn en hun uiterste vervulling vinden. Wij danken u daarom voor die betrouwbaarheid van dat profetisch woord, waarin u ons beloofd had te zullen leiden, want u zou ons leiden in heel de waarheid. We danken u daarom dat we hieruit u leren kennen en leren te vertrouwen niet op ons eigen kunnen en dus leren hoogmoedig te zijn, maar integendeel leren vertrouwen op uw beloften en uw kracht, waardoor u inderdaad die beloften vervult. We danken u daarom in deze tegenwoordige tijd te mogen leven, te mogen behoren als uw kinderen tot die gemeente van eerstgeborenen, deze erfgenamen van dat eerstgeboorterecht van Jozef, en te mogen behoren tot die gemeente die in de hemel is opgeschreven en voor wie u inderdaad een erfenis bewaart. Wij danken u daarom dat we onze verwachting en hoop mogen vestigen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat we mogen weten dat binnen afzienbare tijd inderdaad dit gebeuren zal. Weliswaar bevattend een oordeel over een goddeloze mensheid, maar anderzijds dan toch zeker de openbaring van uw heerlijkheid alsnog in deze duistere wereld. We danken u dat we daarna mogen uitzien en onszelf mogen toevertrouwen aan uw beloften, waarin u gezegd hebt dat u ons niet zult verlaten, maar met ons zou zijn, en waarbij uw kracht in onze zwakheid zou worden volbracht. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij om Christus wil. Amen. Amen.